Welkom bij een podcast van de Masterclass Ethiek. In deze serie praten deskundigen en betrokkenen met podcastmaker Robin Rotman en co-host Alex Korra over data, privacy en vooral over ethische keuzes die we met elkaar moeten maken. Deze Masterclass Ethiek is een initiatief van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming en bestaat uit een drietal podcasts en drie webinars.
Noem ik altijd een beetje de Bob de Bauer dynamiek. We hebben iets nieuws en dan vraagt iemand, kunnen we dat maken? En dan roept iedereen nou en of. En dan staan we allemaal klaar. En dan zijn we al aan het bouwen en dan is het af. En dan denken we, oh wauw, super vet. Maar dan hebben we vergeten om inderdaad goed na te denken van, wat moeten we het als we straks weer moeten afbreken?
In deze eerste aflevering gaat het over de vraag, wat is dat nou eigenlijk, ethiek? En wat is data-ethiek? Te gast zijn Alex Korra, adviseur recht en ethiek bij het Ethics Center van de Sociale Verzekeringsbank. Hamid Belarbi, privacy officer bij Toeslagen. En Katinka Knops, strategisch adviseur ethiek van de korpsleiding van de politie.
Dankjewel voor deze introductie, Walter van Wijk van het CIP. Wat leuk om hier te zijn, jongens. Hamid, laat ik eerst met jou beginnen. Wat is nou eigenlijk jouw taak als privacy officer?
Nou, ik coördineer alle werkzaamheden binnen Toeslagen op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
Maar noem ze, wat zijn dat voor werkzaamheden?
Dat kan zijn bijvoorbeeld effectbeoordelingen maken, tot simpele vragen, tot grote projecten of bijvoorbeeld hele nieuwe verbetertrajecten van de verwerking in het register. Ga zo maar door.
Dus het gaat over de data van alle cliënten en klanten en misschien ook wel de medewerkers. Hoe slaan we dat op? Wat doen we daarmee?
Burgers, van heel Nederland natuurlijk. Ja. Want iedereen heeft wel een toeslag of gaat in het verleden of in de toekomst zal hij die krijgen. Dus je hebt altijd wel te maken met toeslagen.
Je bent een belangrijk man. Fijn dat je aan tafel zit. Katinka, jij bent filosoof en ethica. En jij zit dus dicht op het vuur, hè, bij die korpsleiding van de politie. Er gebeurt heel veel op ethisch vlak. Wat is voor jou op dit moment het belangrijkste ethische thema waar de politie mee te maken heeft?
Nou, voor mij op dit moment het belangrijkste ethische thema heeft eigenlijk te maken met alle snelle technologische ontwikkelingen die we nu zien. Mm-hmm. Je ziet, de samenleving is aan het digitaliseren en dat is natuurlijk relevant ook voor de politie. Hè. Wij willen de samenleving veilig houden en de criminaliteit verandert daardoor. Hè, maar we zullen dus ook daarin mee moeten gaan en onze opsporingsmethodes aanpassen. Maar dat roept ook heel veel morele vragen op.
En, maar noem ze belangrijk.
Daar hou ik mij mee bezig.
Dat is belangrijk. Er komt technologie op ons af. We willen boeven vangen. Dus er zit allerlei spanning. Is het ethisch kwetsbaar? Is voor jou nu belangrijk? Want jij denkt van, ja, daar.
Nou, wat voor mij echt heel erg de focus is, is wat al onze mogelijkheden zijn om te doen met het gebruik van algoritmes en data. Waar we denk ik vandaag ook over gaan hebben.
Zeker weten, ja. Ja, gaaf. Alex, jij bent de co-host van dit programma. Leuk. Ik heb hoge verwachtingen, want ik heb je ontmoet. Je bent een slimme gozer. Je bent eigenlijk ook een soort mijn huisfilosoof. Wanneer is voor jou deze serie eigenlijk geslaagd?
Ik denk dat hij voor mij, ja, als we hebben kunnen laten zien aan onze luisteraars dat ethiek niet iets voor is voor de studeerkamers, maar juist ook hele praktische applicaties heeft voor de dagelijkse praktijk. Mm-hmm. Voor met name ook bij overheidsorganisaties, waar we altijd beleid uitvoeren voor de burgers. En daar zitten ook vaak aspecten aan die gaan over, doen we dit nou wel goed? En meer ethische reflectie zorgt er denk ik voor dat het alleen maar beter en burgervriendelijker kan.
En wat ik vind, het gaat ons allemaal aan. Hè? Wat Katinka doet, hè, dat gaat over boeven vangen. Maar dat gaat, daar heb je spanningen tussen misschien wel privacy en veiligheid. En wat Hamid doet, die moet gewoon zorgen dat we toeslagen moeten uitkeren. Die harken allemaal gegevens, maar die moeten allemaal wel goed gebeuren. Dus we mogen er ook allemaal een mening over hebben. En volgens mij, die technologie die rukt op. Onze ethische normen die zijn ook aan veranderingen onderhevig. Hè? Dus het is een ongoing process. Toch?
Absoluut, ja. Ja,
ja, oké. Okay. Ik dacht, het is aardig, het gaat over ethiek. Laat ik eens een paar stellingen meenemen. 4 stellingen, gaan we steeds een minuutje of 10 over praten. Misschien zijn jullie het hartstikke eens de hele tijd. Misschien zijn jullie het af en toe oneens. We gaan gewoon kijken waar het schip heen vaart. Maar het geeft ons in ieder geval een beetje een houvast. De eerste stelling. Burgers moeten meer te zeggen hebben over hun eigen data. Alex, is jij?
Ja, ben ik mee eens. Ik denk dat we ons te weinig bewust zijn van wat er met onze data kan en gebeurt. En niet alleen bij de overheid, maar ook met name in de private sector. En ja, het is onzichtbaar. Dus je voelt je er heel snel gemakkelijk bij. En meer bewustzijn zou al een goed begin zijn. En dat kan je ook misschien bewerkstelligen door mensen duidelijker te laten zien dat ze ook eigenaars zijn van hun data.
Ja, eigenaarschap. Nou ja, Hamid, wij zijn allemaal dataproducenten. Althans, dat zijn we pas op het moment dat die data wordt opgevangen, opgeslagen door sensoren, camera's en zo. Maar ik hoor Alex en zeggen, wie is eigenlijk de eigenaar van jouw data? Van mij, wie is eigenlijk de eigenaar? Bestaat er wel zoiets als eigenaarschap?
In theorie ben je dat zelf, maar de praktijk kan anders uitwijzen.
Maar hoe bedoel je, in theorie ben je dat zelf?
Nou, mijn gegevens gaan over mijzelf. Dus die zijn ook van mij. Maar ja, als iemand anders die verzamelt, dan kan die ze gebruiken voor allerlei doeleinden. Dus het is een gebruiker eigenlijk en niet een eigenaar. Bijvoorbeeld als wij gegevens krijgen in het kader van een toeslagaanvraag, dan zijn wij niet de eigenaar van die gegevens. Dan is die burger nog steeds de eigenaar van zijn gegevens. Maar wij verrijken die misschien met andere gegevens en krijgen misschien een andere situatie. Dus hoe werkt dat dan? Weet je? Ja. En dat is een goede vraag, denk ik.
Daar kom ik zo op terug bij jou. Ik wil eerst even naar Katinka, want jij bent onze filosoof. Jij bent de filosoof ethica. We hebben het over ethiek en we hebben het over data-ethiek. Wat is dat eigenlijk? Als je het hebt over data en ethiek, zet hem het even neer. Dan weten we eventjes waar we het over hebben vandaag.
Nou ja, om te beginnen misschien goed om te vertellen wat ethiek is. Hè? Mm-hmm. Ethiek is een vakgebied binnen de filosofie. En Alex die zei net al, het is niet iets voor de studeerkamer en ook hele praktische kanten. Nou, binnen de filosofie wordt de ethiek ook wel de praktische filosofie genoemd. Maar ik ben wel met je eens dat wat aan een universiteit gebeurt meer abstract is, zeg maar, dan wat we in de praktijk doen, hè, waar we echt, hè, waar ik mee bezig ben, is echt ethische vraagstukken in de praktijk en ook daadwerkelijk tot antwoorden proberen te komen. En als we het inderdaad hebben over data.
Maar wacht even, daar gaan we dus over vragen als goed en fout.
Ja, exact. Hè, en dus de ethiek houdt zich inderdaad bezig met de vraag naar het goede eigenlijk. Hè. En hoe doen we het goede? Wat is een goed leven om te leiden? En zeker nu we dus al die nieuwe ontwikkelingen zien, waarin er inderdaad veel meer mogelijkheden zijn om allerlei data te verzamelen, om die data te combineren met weer andere data. Hamid refereerde daar ook al aan. We kunnen ze heel lang bewaren. We kunnen er van alles mee gaan doen. Roept dat allerlei nieuwe vragen op. En heel veel van onze morele opvattingen, die krijgen natuurlijk hun weerslag in wetgeving. Alleen zie je natuurlijk bij nieuwe ontwikkelingen dat wet en regelgeving daarop achterloopt. En daar ontstaat dan eigenlijk juist het gebied, hè, je zou kunnen zeggen, een grijs gebied, waarin juist die ethiek zo belangrijk wordt.
En dan wordt het leuk eigenlijk.
Dan
hè?
Wordt het heel erg leuk.
Dan
ja,
wordt het want ik vroeg net aan Hamid, hoe zit dat nou eigenlijk met die eigenaarschap? Van wie is die data nou eigenlijk? Dat is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk, toch?
Nee, want zij refereerde alle twee inderdaad aan de private sector, maar ook aan de overheid. Nou, mm-hmm. Ik denk dat als je kijkt naar de discussie over data, dat we ons erg gefocust hebben inderdaad op die private partijen, hè, op de Googles en de Facebooks. Mm-hmm. En dat mensen zich te weinig realiseren dat de overheid ook heel erg veel data van ons heeft. En
dat
ik
is misschien
zeg dat altijd.
Grootste data verzamelen
nou,
van
zeker,
allemaal.
Maar wat ik daar heel belangrijk bij vind om te benoemen, is dat we heel veel van onze data aan de overheid niet vrijwillig hebben afgegeven. We zijn verplicht om allerlei gegevens aan de overheid te geven. En als je kijkt naar de politie, komt daar misschien zelfs nog bij dat er mm-hmm. ook gegevens natuurlijk worden verzameld wat burgers niet eens weten. Dus dat vind ik wel een andere situatie. En
maar
daarom
dit is een mooie
hand. Zo werkt de wet maken natuurlijk. We maken samen een wet en dan moet je iets doen volgens die wet. En dat betekent dus iets geven of iets nemen of iets krijgen.
Maar als je nou voor de overheid werkt, want je hebt natuurlijk die privacy officers, die zitten natuurlijk overal. Hè? Maar bij de overheid dan heb je dus kennelijk een extra verantwoordelijkheid.
Ja, zeker.
Want het wordt niet vrijwillig afgestaan. Het is echt, we hebben het nodig voor systemen. Voel jij die verantwoordelijkheid ook zo?
Zeker.
En hoe ga je daar dan mee om? En hoe krijgt dat in jouw werk vorm?
Nou, ik bedenk altijd vanuit een burger wat de ervaring zou kunnen zijn. En hoe kijkt die naar deze wereld, dus naar binnen. En niet vanuit, wij willen gewoon dit doen en we zijn klaar. En daar probeer ik dus mee te denken. Dus ik probeer de burger centraal te pakken. Mm-hmm. En van daaruit te kijken van hoe zou ik het vinden als iemand dit bij mij zou doen? En die vraag stel ik altijd aan anderen. Zodat ze zelf gaan ervaren van waar gaat dit eigenlijk over?
Maar dan voel je dan ook ruimte om besluiten te nemen of dingen anders te doen? Of is het allemaal al vastgelegd in regeltjes?
Nee.
Of is er voor jou echt de ruimte van, ja jongens, we hebben het hier bij toeslagen. We zijn gegevens aan het verzamelen. We moeten dat op een andere manier doen. Heb jij daar ruimte voor?
Ja, zeker. We hebben de menselijke maat, zeg maar, binnen de organisatie. in zoverre dat kan. Want als er echt een dwingend iets in de wet staat. En je kan er gewoon niet onderuit. Ja, dan ga je niet de wet overtreden om iets anders te doen. Maar ja, in sommige gevallen moet er wel ruimte zijn. En dat is niet op privacyvlak per se. Maar dat is dan vaak vanuit de uitvoering gedacht.
Hoe gaan we dit regelen?
Dat is de uitvoering. Ja. Dus hoe voeren we die toeslagenaanvragen uit? Of andere aanvragen die binnenkomen? Nou, op die manier kijken we daarnaar. Ja.
Menselijke maat, Alex, dat vind ik altijd lekker om te horen. Want dat vergeten we misschien af en toe wel eens. Ik hoor de laatste term dataproletariaat. Dat zijn wij, hè? Dus er is allerlei data over ons en wij zijn het dataproletariaat. En dat werd zo een beetje geschetst als van... iedereen wordt wijzer van al die data, van al mijn data, van al jouw data. Behalve jij en ik zelf. Facebook die verkoopt al die data om advertenties te verkopen. De overheid die zit al die data te verzamelen om systemen te bouwen waar Hamid voor moet zorgen dat hij als een soort waakhond ervoor gaat liggen. Alleen, en dan komt er ook weer een beetje die vraag van wie is hij eigenlijk? Hoe komt het nou dat ik zelf weinig controle, dat ik zelf misschien niet beter word of in ieder geval niet het gevoel heb dat ik een keuze heb of zo?
Ik denk dat het voor een groot deel te maken heeft met het feit dat het niet zichtbaar is. Dus dat op het moment dat jij geld hebt of je hebt een huis, dat is een fysiek goed. We hebben natuurlijk al jaren, ook in het recht, is het eigendomsrecht is een concept. Het kunnen vasthouden betekent dat iets van mij is. Data, behalve als je het misschien uitprint, en dan opeens dan zie je, stel je voor je print je Facebook profiel uit. Nou, dat is echt superveel data. Dan opeens zie je hoeveel gegevens het zijn. Maar zolang het digitaal en onzichtbaar is, dan voelen we dat denk ik niet. En dan is juist het idee, ik vind dat wel leuk, dataproletariaat. Ja, misschien is het wel tijd voor een revolutie.
Misschien moet er een databelasting komen.
Nou ja, of in ieder geval, de burgers, het proletariaat moet weer meer, misschien wel macht over zijn data grijpen. Al is dat al makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik.
Dat denk ik, zie jij mogelijkheden?
Nou ja, kijk, ik zou daar ook wel iets anders aan toe willen voegen. En dat is, jij zegt het is ongrijpbaar, maar het is ook op een andere manier, denk ik, voor heel veel mensen ongrijpbaar. Doordat het te ingewikkeld is. Mensen dat moeilijk vinden, zeg maar, om te volgen. En ik vraag me dan wel eens af of mensen dan maar denken van, nou ja, oké, laat maar, ik heb er toch geen grip op. Want we willen wel al die smartphones en leuke social media, daar willen we allemaal aan meedoen. En ik vind dat wel een groot zorgpunt. Want als ik naar mezelf kijk, dan vind ik mijn privacy belangrijk. Ik verdiep me erin, maar ik heb absoluut niet het gevoel dat ik daar ook grip op heb.
Het doet geen pijn, zeg maar, voor veel mensen. Nou ja. Gegevens over mij verzamelen doet geen pijn. Vroeger kon je, als je een nier hebt, die kun je dan verkopen. Als je nier verkoopt, dan heb je geld verdiend. Ja. Dat doet pijn om het eruit te halen. Dat doe je niet zomaar. Maar gegevens over jou weggeven, dat doet geen pijn. Dat geef je weg, makkelijk. Iedereen verdient er geld aan. Ja, en dan als het misgaat, dan pas heb jij een probleem.
Ja, maar normaal gesproken heb je er geen last van. Als je kijkt naar allerlei WhatsApp-fraudes en zo. Hè, dat gewoon de boeven, zeg maar, van Facebook alle informatie kunnen halen om zich voor te doen als jouw zoon of jouw dochter. Ja, dan gaat het wel degelijk pijn doen.
Dan wel, maar normaal, als niks gebeurt. Hè. Facebook verkoopt je gegevens, Google doet dat. Al je locatiegegevens hebben ze verzameld de afgelopen 10 jaar. Die weten van jij rondje rent. Die weten waar jij naar je werk gaat. Die zien zelfs rare dingen over jou. Bijvoorbeeld dat je elke nacht op Leidseplein rondhangt of zo. Of elke dag
we hebben allemaal genoeg te verbergen. Precies. Maar met toch, er wordt in de AVG, de privacywetgeving, laat ik maar zeggen. Er wordt altijd wel van alles geregeld. Hè? In principe zou je volgens mij een organisatie moeten kunnen bellen. En kunnen zeggen van joh, wat weet je allemaal van mij? Wat doe je ermee? En je zou volgens mij ook nog in principe het recht hebben om te zeggen joh. Ik wil dat niet uit die systemen. Dat zou misschien nog kunnen.
Lichter aan.
En de cookies. Hè, ik zit constant allemaal vinkjes te zetten op internet en zo. En het gaat ook over data. Gaat over mijn data. En ik heb toch niet het gevoel dat dat nou heel veel zo aan de dijk zet.
Nee, nou ja, weet je. Bijvoorbeeld WhatsApp gebruik. Recent zijn ook weer de voorwaarden van WhatsApp veranderd. Waardoor toch weer meer gegevens mogelijk naar Facebook vloeien. Maar gaan er nou heel veel mensen echt van WhatsApp af? Ik merk zelf ook. Ik heb WhatsApp, ik heb Signal, ik had ook nog Telegram. En je merkt gewoon dat je dan elke keer als je naar een nieuwe app moet je alles weer opnieuw instellen. Bepaalde mensen, bijvoorbeeld mijn moeder, die kan ik niet uitleggen dat ze van WhatsApp naar Telegram of Signal moet gaan. Want
En met wie was ik ook alweer aan het praten via welk medium, weet je wat?
Ja. Super onhandig. Nou ja, ik heb ook een poging gedaan en niemand maakte de overstap. Dus ik zat in mijn eentje in Signal of Telegram, ik weet het niet meer. Dus ik ben daar maar mee gestopt.
Je kan bijna niet uitstappen.
Ja, we zijn er nu wel mee bezig als organisatie voor een deel om over te gaan naar Signal.
We hebben vastgesteld dat het een ingewikkeld ding is. Er komt heel veel technologie op ons af, schetst Katinka nu. Er komen heel veel ethische vragen. Wat willen we daar eigenlijk? Wat is nou goed? Wat is nou fout? Hoe willen we het nou doen? We hebben hier iemand aan tafel zitten die is een soort waakhond voor die regel. Het is groot, het is veel, het is af en toe een beetje ongrijpbaar. Laten we naar de volgende stelling gaan. En die is iets meer toegespitst op de overheid. En dat is de stelling: ik heb heel veel te verbergen voor de overheid. Het is misschien een beetje open deur, maar het is voor misschien wel een leuk startpunt. Alex, is jij weer?
Nou, ik denk dat mensen zeker wel iets te verbergen hebben. Kijk, de overheid, om het collectief goed te kunnen laten functioneren, om de maatschappij goed te kunnen laten functioneren, hebben we allemaal systemen gecreëerd die het in goede banen leiden. En daar, ja, die zijn weer gebaseerd op data die we nodig hebben om al die processen vloeiend te laten lopen. Voor een groot deel wordt dat geautomatiseerd en dat gaat allemaal prima. En daar merken we ook niks van. En dat is op zich ook goed. Alleen, ze hoeven ook weer niet alles van je te weten. En je ziet ook dat het is goed ook als mens om een privéleven te hebben. Om dingen te hebben die alleen van jou zijn. Iedereen heeft verschillende identiteiten. Identiteiten die hij alleen voor zichzelf heeft. Die hij voor zijn collega's heeft. Of die hij voor zijn familie heeft. Dat hoeft niet allemaal iedereen te weten. En dat zou ook niet goed zijn als alles bekend is. Ja, dan creëert dat ook misschien wel veel meer wrijvingen.
Nou ja, in deze context worden die gezichtsherkenningscamera's. Hè? Ja. Als je het kan denken, schetst net een wereld waarin die technologie oprukt. Ja. En die gezichtsherkenningscamera's, die zijn straks alomtegenwoordig. Eigenlijk kun je nergens meer komen zonder dat je gespot wordt. Dat je op een of andere manier geregistreerd wordt. Dat is wel een dingetje, toch?
Vind je dat erg? Kijk jij wel eens rond, zijn er hier camera's?
Eigenlijk doe ik het niet. Maar als ik dit zo bespreek met mensen, dan denk ik eigenlijk van, dit is volgens mij typisch een thema. Wat willen we nou werkelijk? En hoe willen we hier nou werkelijk mee om? Dit is volgens mij zo'n ethisch ding. Denk ik van, ik kan de rijkwijde niet overzien. Ik weet niet wat ermee gebeurt. Ik weet niet wie er allemaal achter die camera's zitten. Ik vind dat we het hierover moeten hebben met z'n allen.
Ja, ik zou gewoon zeggen eens. Doe eens een keer een grapje. En lopen, of als je naar het station gaat of zo, fietsen, lopen naar je werk, whatever. Kijk dan even hoeveel camera's je tegenkomt onderweg. Gewoon even een vingeroefening. Of neem de supermarkt een keer en tel het aantal camera's wat je ziet. En dat verbaast je gewoon. En als je dat dagelijks zou doen, de hele tijd, dan schrik je je dood hoeveel camera's je tegenkomt.
Oké, maar jij bent je dus bewust van, want jij werkt toevallig bij een organisatie en jij bent privacy officer. Mm-hmm. Dus jij bent een slimme gast en jij weet hoe dit spelletje gespeeld wordt. Maar maak jij je dan zorgen hierover? Vind je het vervelend? Of vind je dat hier genoeg over nagedacht wordt?
Je houdt er rekening mee. En het is een soort van vrijheid afnemen van iemand. Mm-hmm. Om iets anders ervoor in de plaats te krijgen. En dat zou zeggen veiligheid. Maar als je het over camera's specifiek hebt, is het veiliger omdat er camera's hangen. Want er zijn nog steeds misdaden. Mensen, er zijn nog steeds bijvoorbeeld winkeldiefstal gebeurd. Ah,
misschien moeten we dat even vragen aan de filosoof die de korpsleiding adviseert.
Hamid, jij zei net van, vind je het erg? Dus ik dacht daar even dat jij inderdaad op het spoor ging van, je voelt het niet. We negeren die camera's inmiddels. En Robin, jij zei van, straks hangt het daar helemaal vol mee. Alsof dat al een voldoende feit is. Voor mij is dat niet zo. Ik probeer toch echt wel mijn kritische blik daarbij te houden. En binnen onze organisatie is dat zeker ook een onderwerp waar we over aan nadenken zijn. En ook doen wij dat omdat de Tweede Kamer en de minister ons heeft aangegeven dat wij operationeel geen gezichtsherkenning mogen gebruiken. Mm-hmm. Totdat wij daar een ethisch en juridisch kader voor hebben ontwikkeld. Dus wij zijn daar nu over aan het nadenken. Over in wat voor situaties dat wel ethisch verantwoord zou zijn. En in wat voor situaties niet. Dus ik zou er nog liever niet van uit willen gaan. Dat we straks die situatie hebben dat overal hangt. Omdat natuurlijk een behoorlijke vrijheidsbeperking
is. Nog geen voldongen feit. Toch even een klein sprongetje naar de toekomst, Alex. Kijken wij over een jaartje of 30 terug. Meewarig terug naar deze periode met een opmerking als van, hè, toen hadden we nog privacy.
Ja, ik denk het wel. Tegelijkertijd betekent dat niet dat je er niks aan kan doen om het toch niet beter te maken of ervoor te zorgen dat het wel op een manier gaat waarvan je kan zeggen, dat lijkt toch een beetje wel op het goede of het goed ermee omgaan. Ik denk dat soort dingen gaan altijd geleidelijk. En aan de ene kant is die technologie en die ontwikkeling ook niet per se tegen te houden en hoeft het ook niet per se slecht te zijn. Maar dit soort dingen die eigenlijk een beetje onderhuids een maatschappij binnengaan.
Ja,
ja, dat zie je eigenlijk altijd pas achteraf. En dat is ook een van de uitdagingen van de ethiek, denk ik. Is dat
dan je ziet het achter elkaar dan ook nog terugdraaien als je denkt van oeh, dit was niet de bedoeling.
Nee, en daarom is dat is dus de uitdaging van het ook meer gebruiken van ethiek in de praktijk. Is dat je ook gaat nadenken van is dit het goede nu? Maar is dit ook het goede over 20 jaar of over 30 jaar? Dus ga over de hele ethische lifecycle van jouw product of van jouw project nadenken. Hè? Niet alleen kernenergie is daar een beetje een mooi voorbeeld van.
De ethische lifecycle, wat ik hoor het ergens, het resoneert ergens in mijn achterhoofd.
Ja, ja.
En dan denk ik, wat zeg je nou eigenlijk? Ethische lifecycle.
Een product of iets wat je bouwt, dat bouw je vaak met een bepaald doel in het hier en nu. Maar is dat doel over 10 of 20, 30 jaar nog redelijk? En wat gebeurt er met die gegevens? Wat we heel vaak zien is dat we iets bouwen, dan draait het. Maar dat we niet goed nadenken over hoe gaan we dat nou weer afbouwen? Een voorbeeld wat ik net al gegeven was kernenergie. We hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd in het creëren van kernenergie. Mm-hmm. Maar bij het ontwerp van veel van die centrales en toepassingen is eigenlijk niet nagedacht of niet genoeg misschien over het probleem van het afval.
Nee, maar dat komt omdat dat een ander probleem is. Meestal heb jij een project, dan wil jij iets maken. Daar zijn we heel goed in. We zijn heel slim in iets maken en creëren en realiseren en staat er opeens. Bijvoorbeeld een hele moeilijke applicatie, weet ik veel, die honderden miljoenen euro's kost en die bouwen we dan. En dat gaan we dan doen om een wet uit te voeren. Hè? Mm-hmm. En dan op een dag moet dat ding ook uitgefaseerd worden. Maar ja, daar denkt niemand op voorhand over na. En dat is gewoon de applicatie lifecycle, noemen we dat. Maar je hebt ook natuurlijk een ethische lifecycle die erbij hoort. En ook de privacy lifecycle, die kun je natuurlijk ook meenemen. Van hoe ga ik om? Want het hele creëren van gegevens,
weggooien, maar dit vind ik interessant. Die gaat dus ook een beetje over de menselijke maat. En wat willen we ermee? Maar Katinka, oké, dus dit signaleren we nu. Deze mannen die zeggen nu eigenlijk die lifecycle. We denken er van tevoren niet. Moet je dan periodiek elke systeem weer onder de loep nemen? Hoe kan je dit nou inbouwen in je systeem?
Nou ja. Wat ik eigenlijk zie, of meen te zien, hè, is dat al die techniek, dat ontwikkelt zich heel erg snel. En dat ik ook meen te zien dat er nu een heel groot enthousiasme is, inderdaad, voor die techniek. Hè. En misschien was dat ook met die kernenergie zo.
Ja,
maar nu denk ik, meen ik in ieder geval te zien dat we techniek als een soort heilige graal zien. Van wat kunnen we niet allemaal met die data? Wat voor problemen zouden we niet allemaal kunnen oplossen? En dat we nu eigenlijk collectief, hè, als hele wereld, in een proces zitten om er eigenlijk met vallen en staan opstaan achter te komen wat wel en wat niet werkt. En kijk, morele opvattingen die veranderen door de tijd. Hè. Die verschillen niet alleen tussen mensen onderling, maar dat verandert ook in de tijd. En ik stel mezelf inderdaad wel de vraag van hè, hoe we inderdaad over 20 jaar over privacy zullen denken. Jij zei net van misschien praten we dan van goh, toen hadden we nog privacy. Maar misschien is het inderdaad ook wel goh, toen dachten we nog zo en zo over privacy.
Ja.
En dat ons idee daarvan veranderd is doordat we, hoop ik, hè, een goede manier hebben gevonden om die techniek eigenlijk in te bedden in onze manier van leven.
En wat je benoemt, dat ken ik heel erg, dat noem ik altijd een beetje de Bob de Bauer dynamiek. We hebben iets nieuws en dan vraagt iemand, kunnen we dat maken? En dan roept iedereen nou en of. En dan staan we allemaal klaar en dan zijn we al aan het bouwen en voordat we dat, hè, dan is het af en dan denken we, oh wauw, super vet. Maar dan hebben we vergeten om inderdaad goed na te denken van ja, wat moeten we het als we straks weer moeten
afbreken.
Het
zijn ook andere mensen vaak. Hè? Het zijn vaak andere mensen. De bouwers, dat zijn de mensen die maken, die gaan het niet in stand houden daarna. Die smeren hem vaak hè, met het project. En dan blijft een andere organisatie over. En die moeten dan maar allemaal gaan oplossen.
En daarom is het belangrijk lastig. Dat types zoals jij, de privacy officers, aan tafel zitten op het moment dat het spul bedacht wordt.
Ja.
Terecht, hè? Ja. Dus inderdaad, hè, die morele vraag, het is heel erg belangrijk om die aan het begin te stellen. Om vanaf het begin inderdaad kritisch te zijn. En over die Bob de Bouwer, hè, degene die het gaan bouwen. Heel veel dingen die we met techniek willen, dat doen we natuurlijk ook om het goede te doen. En ik zie heel vaak een grote gedrevenheid bij mensen. Hè, over dat ze iets willen ontwikkelen, dat ze iets willen toepassen. En heel erg die focus daarop hebben. Hè? Dat ze bepaalde waarden nastreven. En dat dat met die techniek bereikt zou kunnen worden. En mijn taak is dan heel vaak om eigenlijk die andere kant van de medaille te laten zien. Hè? Dat daar ook bepaalde morele bezwaren zijn. Dat er beperkingen en dat er nadelen aan zijn. En ja, ik zie dat mensen vaak echt gemotiveerd zijn maar om dan, het goede te doen.
Maar dan moet jij misschien af en toe opboeksen tegen een korpsleiding of tegen politiemensen zeggen: Katinka, wat ben jij toch naïef? We zitten toch boeven te vangen hier? Kom op, help me een beetje. Of niet? Is dat
nee,
een beetje...
Nee, nou, het verwijt van naïviteit heb ik inderdaad zeker nog niet gekregen. Ik zie eerder dus mensen een beetje...
Nee, maar ik snap wat ik bedoel, toch?
Nee, ja. Natuurlijk snap ik wat je bedoelt. Maar ik zie eerder wel mensen een beetje schrikken. Want dat probeerde ik eigenlijk duidelijk te maken. Dat mensen absoluut gemotiveerd zijn om het goede te doen. Maar dat het meer ook nog een proces van bewustwording is. Om te zien van, hé, maar wacht even. Er zit ook een andere kant aan die medaille.
Er zijn ook andere belangen.
Exact. En dat het dus een proces is van vaak op zoek gaan naar welke randvoorwaarden of welke waarborgen moet je inbouwen om ook aan die bezwaren tegemoet te komen.
Wat ik vaak tegenkom in de praktijk, ik spreek heel veel mensen en als je dan vragen gaat stellen over wat ze gaan doen en je gaat eigenlijk opmerkingen maken over de toekomst, de verre toekomst vooral, dan gaan ze altijd zeggen, ja, maar moet ik alle problemen gaan oplossen, nu al op voorhand? Dat kan toch niet? Dat zien we dan wel weer, weet je. Of dat zien we over 5 jaar of weet ik veel. We zullen wel zien of we nog leven over 5 jaar krijgen dan als reactie. Ah. Hoe ga je daar dan mee om? Hè? En dat is de kunst.
Maar dan ben je ook degene die net kan denken aan de voorkant al de rotvraag gesteld. Dat je wel zegt, maar dan moeten we dus nu al over nadenken, jongens.
Ja, maar het wordt niet gesteld.
Ja, maar ik vind dat we daarvoor niet eens zo ver vooruit hoeven te kijken. Want ik merk dat heel vaak de vraag, welk probleem wil je eigenlijk oplossen? Dat al een hele moeilijke vraag blijkt te zijn. Dat daar niet grondig genoeg over nagedacht is. En daar zie ik dus ook dat die heilige graal van die techniek heel erg in. Hè, zo van, die techniek die gaat de verlossing brengen.
Maar die vraag moet je wel stellen aan de juiste personen, denk ik. Want als de projectleider bijvoorbeeld naar je toe komt of iemand van de inhoud naar je toe komt, die kan die vraag nooit beantwoorden. Het waarom. Die heeft gewoon een opdracht gekregen. Ga dit doen. Maak een systeem of creëer dit of pak een nieuwe wet of maak iets. En iemand anders die geeft een opdracht. En die moet je eigenlijk overtuigen. Maar die spreek je vaak
maar
niet.
Maar dat is misschien de baas van de baas of de manager of de politiek.
Dat je allebei moet. Hè? Je moet dus wel bijvoorbeeld product owners en mensen die of projectleiders, die moet je leren om wat zelfbewuster te zijn ook van het feit dat er ethische aspecten aan zitten. En je moet zeker ook met bestuur in gesprek gaan over, maar waarom willen we dit nu? Hè? De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Ja. Natuurlijk. En we willen dit zo goed mogelijk doen. Mm-hmm. En dit is een prachtig doel en we voelen ons ook positief. Iedereen wil graag iets positiefs aan de wereld bijdragen. Dus ja, dan ga je ook mee in die positieve energie. Maar juist dan is het goed om dat gesprek te voeren.
Oké. We hebben nu, de eerste stelling ging over data en over ethiek. We hebben een beetje vastgesteld dat de morele ontwikkelingen, die zijn fluïde. Hè? Dat gaat alle kanten op. Het laat ze misschien niet altijd meteen in wetten vangen of in processen. Dus je moet daar constant scherp op zijn. Daarna gingen we eventjes kijken naar of je wat privacy eigenlijk is. Je hebt wel wat of je hebt van alles te verbergen. En die belangen, die moeten we constant afwegen. Misschien iets concreter. We zitten met iemand aan de tafel die praat veel met de politie. En iemand die zit bij toeslagen. Ietsjes concreter. Dat zijn de volgende twee stellingen. De eerste. Uiteindelijk gaan veiligheid en privacy niet samen. En dan wil ik eigenlijk... Nou, laat ik eerst weer beginnen bij Alex. Om eventjes iets een reactie.
Nee, nou, ik denk dat het een te makkelijk antwoord is. Dus dat Obama heeft een tijdje geleden gezegd, dat is een valse dichotomie.
Ja, ja
dat is en ik denk dat je kan veel meer je best doen om privacy en veiligheid wel goed samen te laten werken. Dus het is niet makkelijk en er zullen spanningen zijn. En soms moet je voor het een kiezen en soms moet je voor het ander kiezen. Dat is ook helemaal niet erg. Maar je moet wel je best hebben gedaan om zo goed mogelijk af te werken.
Dit is jouw terrein, Katinka, maar Hamid, die wil heel graag wat zeggen. Dus laat die zijn niet hebben,
ja. Maar dat is eigenlijk de discussie die we vroeger hadden tussen geloof en vrijheid of noem maar op. Je had altijd iets tegenstelling, weet je wel. En als je dat gaat doen, dan verlies je eigenlijk. Je moet niet in die val trappen door mee te gaan in dat idee. Je moet me eigenlijk meteen al zeggen, wacht even, een stapje terug. Dat is geen tegenstelling. Je kan namelijk alles tegenover elkaar zetten, maar dat is niet zo. Dus wat je moet doen is beide dan omhoog krikken. Dus niet meer privacy, minder security of minder veiligheid of weet ik veel. Maar je moet het gewoon beide kunnen doen. En dat is de moeilijkste oplossing natuurlijk. Want daar moet je langer over nadenken.
Nou, gelukkig hebben we Katinka die daar over adviseert bij de korpsleiding. Ja, maar dit is het misschien wel, hè? Of niet?
Bij morele vraagstukken zijn vaak meerdere waarden in het geding. Hè? En wat je ziet is inderdaad dat het vaak verengd wordt tot een tegenstelling tussen veiligheid en privacy. En dan gaan we die twee tegen elkaar wegstrepen. En dan verliest de privacy. Hè? En het is belangrijk, zeg maar, om te zien dat er vaak nog ook andere waarden in het spel zijn. Zoals autonomie of menselijke waardigheid. En wat ik heel erg mooi vind, is ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die heeft wel eens het onderscheid gemaakt tussen stuwende en verankerende waarden. En stuwende waarden, dat zijn waarden die we eigenlijk heel erg vanzelfsprekend vinden. En dan moet je inderdaad denken aan veiligheid of aan efficiëntie of effectiviteit. Die worden helemaal niet snel ter discussie gesteld. En zoals de Wetenschappelijke Raad dat omschrijft, is dat zijn waarden die heel erg goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dat vind ik ontzettend mooi omschreven.
Is privacy druk zo'n eentje van?
Nee, privacy is dan juist meer een verankerende waarde. Dus het is jammer inderdaad dat het vaak tot die tegenstelling wordt teruggebracht en dat dan de privacy het dreigt te verliezen. En daarom vind ik het belangrijk om te laten zien, maar er zijn nog veel meer waarden in het geding. En daar moeten we een balans
Er is geen tegenstelling, er zijn nog meer waarden.
Ze zijn samen eigenlijk hetzelfde. Want privacy en veiligheid is eigenlijk één ding. Hè? Want als je geen privacy hebt, dan voel je je vaak niet veilig. Mm-hmm. Dat is een beetje wat het is. Dus als je er last van hebt, dan heb je bijvoorbeeld, ik sta bij jouw woonkamer, 's avonds laat zit jij tv te kijken en ik kijk door het raampje naar binnen. Hoe voel je je dan op dat moment? Dan voel je je niet veilig. Je hebt dan ook geen privacy. En daarom voel je je dus niet veilig. En dat is een beetje het aspect wat erachter zit. Ja, dat is.
Ik zeg wel vaak, als politie zijn we er uiteindelijk op onze vrijheden te beschermen. Ja. En dat is ook wel inderdaad goed om je te realiseren.
Maar dan gaat het misschien ook weer over waar gebruiken we dan die data dan voor? Hè? Voorbeeld van deze week. Er is deze week, ik weet niet wanneer je als luisteraar deze podcast luistert, maar het is wel een beeld wat ik wil oproepen. Er is afgelopen week een van de bekendste journalisten van Nederland is gewoon neergeschoten op straat. Iedereen is er best wel van geschrokken. We weten nog niet wat er gebeurd is. We weten niet wat de toedracht is of wie daarachter zit. Maar we weten wel dat er binnen een uur verdachten zijn opgepakt. En die zijn opgepakt omdat zij met nummerplaatherkenning achtervolgd konden worden. Die zijn ergens op de snelweg zijn die aangehouden. We weten helemaal niet of dat de daders zijn. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel belangrijk voor dit gesprek. Het gaat erom dat doordat we dus kennelijk kentekens kunnen checken op de snelweg, heel snel mensen kunnen aanhouden. Misschien zijn het de daders, maar in andere gevallen zijn het wel de daders. Maakt me nu even niet zoveel uit. En straks met die gezichtsherkenning, zijn er dus nog meer opties om mensen snel te tracken. En dan heb ik toch het gevoel dat de veiligheid, of in ieder geval het belang van de opsporing, toch mijn privacy opvreet. En ik weet helemaal niet of ik dat erg vind. Maar dat is toch
kijk,
een thema,
in deze situatie is het wel goed om je te realiseren dat die automatische nummerplaatherkenning ingezet kon worden. Omdat er een signalement was van die auto. En mensen, heb ik dan ook uit het nieuws, gegevens over die nummerplaat konden geven. Hè. Dus laten we dat niet vergeten. Dat je die informatie om te beginnen nodig hebt. En dat daar dus allerlei, dat dat op klaarlichte dag ook gebeurd is midden in het centrum van Amsterdam. Maar ja, ook daar vind ik dat het uiteindelijk een heel erg zoeken is naar die balans. Hè. Kijk, ik vind we moeten niet onze eigen gevangenis gaan bouwen. En
Hoe bedoel je dat?
Dat we uiteindelijk zeg maar in het kader van de veiligheid zeg maar zoveel maatregelen aan het nemen zijn dat we onze eigen vrijheid daarvoor heel erg aan het opofferen zijn.
Sorry, Amit.
Ken je de panopticon, dat idee?
Help me even.
Dat is een soort van torentje en een gevangenis en met allemaal cellen eromheen en dan heb je één torenwachter die iedereen in de gaten kan houden. Dat is eigenlijk wat ze beschrijven. Van als we zoveel maatregelen hebben, dan is het super veilig binnen zo'n gevangenis. Iedereen is gewoon aardig tegen elkaar en doet het normaal. Maar niemand heeft privacy.
Ja, omdat ze niet weten wanneer de gevangenisbewaarder naar hun kijkt. Die zit in een gespiegeld torentje.
Ja.
En alle gevangenen zitten in een rondje om dat torentje heen. En die cellen zijn allemaal open. Dus de gevangenen weet nooit of die bekeken wordt of niet.
Ja, dat is een mooi beeld.
Parallel is natuurlijk ook met al die camera's. Die er, en je weet nooit of jij nou herkend wordt. Of
je weet niet eens of ze aanstaan.
Nee, dat klopt.
Nee, ik zie ook wel eens camera's op gevels van huizen. Denk van, joh,
maar los van dat er aanstaat of iemand naar je kijkt, jij voelt je niet veilig omdat je weet niet of iemand naar je kijkt. Ook al staan ze niet aan, ook al doen ze het niet, is zit niemand in het torentje, whatever.
Maar soms voel je dus ook wel veilig omdat je denkt dat die camera er is. Dus daar zit die grappige spanning. Hè? Ja. Het is niet altijd het een is slecht of het ander is goed. Het is ook situationeel en dat is ook onderdeel van de ethiek. Dat je dus er genuanceerder naar gaat kijken.
Maar wat zeg jij dan gevoel dan? Jij zegt net van we moeten hand in hand gaan. Maar mijn gut feeling zegt dan toch, als je je deeltje van je privacy inlevert, dan kunnen we makkelijker boeven vangen. Zo makkelijk is het.
Ja, maar het probleem is, iedereen moet dan zijn privacy opofferen voor die ene kleine use case. En dat is een beetje het probleem. Is het proportioneel? Ja. En dat is een beetje waar we het steeds over moeten hebben.
Het proportioneel, dat is een goed onderwerp. Want dat is precies ook, denk ik, iets wat waar bijvoorbeeld ethiek bij kan helpen. In de AVG is natuurlijk proportionaliteit een belangrijk element. Dat is ook een element waar we als juristen soms wel zoiets van hebben. Daar voelen we ons ook wel een beetje ongemakkelijk mee soms. Omdat je daar, dat moet je heel erg zelf gaan invullen. Hè. Dat gaat heel erg over het verhaal van of de doel en de middelen zich goed tot elkaar verhouden. Dat is heel erg afhankelijk van die situatie. En dan kan juist ook ethiek helpen om na te denken over wat het goede dan
is.
Ja,
want ethiek is daarmee dus ook altijd casuïstisch. Hè? Ja. En dat maakt het, hè, dat je heel moeilijk algemene uitspraken of algemene regels kunt formuleren. Hè, door te zeggen van we moeten nou eenmaal die gezichtsherkenningscamera's toelaten in de samenleving. Er zit niks anders op, want er moeten boeven gevangen worden. Of het omgekeerde ook niet, van we moeten dat volledig afwijzen. Nee, het is dus inderdaad een zoektocht. Hè? Ja. En in welke situaties het op een ethisch verantwoorde manier kan. Wanneer we eenvoudig gezegd erg genoeg vinden om een stukje privacy misschien voor op te offeren. Ja. En dat is inderdaad waar de ethiek zijn bijdrage kan leveren.
Maar hoe verhoudt de ethiek zich dan tot de juridische kant? Want je kan dus kennelijk een casus hebben en dan zeggen van achteraf dit moeten we zo en zo doen. En dan zou je zeggen, dan maken we daar nu de norm van. Maar dan is er een nieuwe kans. Dus dat verhoudt zich niet zo lekker.
Nee, daarom laat ook dus niet alles zich in wetgeving vatten. En wat ik aan het begin van dit gesprek ook zei. Hè, de wetgeving loopt achter op technologische ontwikkelingen. Mm-hmm. Dus voor een heleboel zaken hebben we nog geen wetgeving. Dus daar is een rol voor de ethiek. Mm-hmm. Maar zelfs al is er wetgeving die de overheid allerlei bevoegdheden geeft over wat we mogen doen. Ook dan kunnen we altijd de ethische vraag stellen. Is dit inderdaad ook wat we willen.
Blijf erover praten. Blijf transparant over je overwegingen. Blijf met elkaar in contact. Oké, dat zullen we moeten blijven doen. We hebben trouwens in deze serie ook een aflevering. Ethics by Design. In hoeverre kun je dat dan in het systeem inbouwen? We gaan het onderzoeken. Laten we naar de volgende stelling gaan. Oké? We leren te weinig van de toeslagenaffaire. Eerst maar even Alex.
Ja, ik vind het wel een leuke. ik denk dat dit een uitgelezen voorbeeld is van waar ethiek een toegevoegde waarde had kunnen hebben. Er is natuurlijk in die toeslagenaffaire heel veel discussie geweest over of het mocht en of het juridisch mocht. En de ene jurist vond dat het wel mocht, de andere jurist vond dat het niet mocht. Maar de vraag die men misschien zichzelf meer had moeten stellen is, moeten we dit willen? En nemen wij verantwoordelijkheid voor wat er allemaal gebeurd is? En dat zijn morele verantwoordelijkheid nemen. Waarvoor wil ik verantwoordelijk zijn en hoe kan ik dan slapen aan het einde van de dag? Ja, dat zijn kwesties die je vanuit ethiek kan gaan verkennen. En dat is denk ik waar de meerwaarde van ethiek kan zitten. En ook nu denk ik zit, omdat bij de overheid men daar ook steeds meer bezig is.
Dus als jij naar die situatie kijkt, dan zeg je eigenlijk van de ethiek had toegevoegde waarde kunnen. Dus wat we zouden moeten leren van deze affaire is dat je de ethische vragen ook wat meer aan de voorkant moet bekijken. Eigenlijk.
Ja, durf ook meer naar je eigen handelen te kijken. Ben ik het goed aan het doen? Ja. Is dit uiteindelijk en kan ik hiermee slapen?
Weet je, daar wil ik wel graag iets over zeggen. Ook refererend aan jouw eigen voorbeeld over die kerncentrale. Want dit is misschien een kerncentrale voorbeeld. Ik ben zelf 10 jaar geleden bij de politie begonnen. Behalve filosoof ben ik ook econoom. En in die tijd werd er fors ingezet op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. En van fraude. Oh ja. En daar is een tijd geweest dat we daar heel erg op zijn gaan inzetten. Hè? Omdat er dus ook fraudes waren. Hè? Waarbij je zag dat mensen op een heel gewikste manier gebruik maken van eigenlijk de hiaten tussen verschillende overheidsorganisaties. Dat bepaalde gegevens op een bepaalde plek wel bekend waren, om het andere niet. Hè? Dus daar kwam ook de gedachte. Nee, we moeten één overheid worden. En nu beginnen we eigenlijk ook de keerzijde van die medaille te zien. En dat maakt dat
Wat was dan de keerzijde? Wat is dan hier het chemische afval, zou ik maar zeggen?
Dat je de privacy-vraagstukken krijgt. Het misschien toch niet zo'n goed idee is om al die gegevens maar op een grote hoop te gooien. En het fanatiek achter die fraude aangaan. Hè, dat je daar ook in kunt doorschieten. En daar zie je hoe groot die macht van die overheid kan zijn die al die gegevens over jou heeft en dat jij als individuele burger dan maar heel erg weinig kunt beginnen. En dat is natuurlijk een heel belangrijk vraagstuk. Ja. Alleen vind ik dat is niet een vraag voor de overheid alleen. Want dat we vonden dat fraude aangepakt moest worden, dat is ook iets wat de samenleving wil. Ja,
absoluut.
En daarom zijn dit ook eigenlijk belangrijke vragen voor de samenleving. Want als er een samenleving is die enerzijds roept van dat het steeds veiliger moet zijn en dat we steeds proactiever daarin moeten worden en dat we steeds meer uit data moeten halen om alles maar te voorkomen, dan is dat eenzelfde samenleving die misschien wel vraagt om...
Ja. Okay, dus jij zegt ook hier weer, daar moet je dus open weer over praten. Hamid, jij werkt bij toeslagen, dus ik weet niet omwille van jouw eigen integriteit in hoeverre jij het achterste van je tong kan laten zijn, want jij zit natuurlijk midden in dit, wat natuurlijk waarschijnlijk...
Ik weet er helemaal niks van, hoor.
Je weet er helemaal niks van?
Ik ben daarna binnengekomen, dus ik weet helemaal er niks van.
Maar wat is jouw indruk als bij deze stelling? We leren te weinig van de toeslagen af.
Ik kan ook wel wat voorbeelden geven. Ik werk ook bij de gemeente Amsterdam. Ik zit in de commissie persoonsgegevens. En daar kijken we naar allerlei vraagstukken die langskomen. Eigenlijk hoor ik iedereen, alle privacy mensen die ik ken, die geven vaak het voorbeeld van ja, dit hebben we daar vandaan geleerd. Dus van die toeslagenver hebben we dit geleerd, dus we gaan het nu voortaan toepassen in onze privacyprocessen. Dan denk ik, ja, dat is wel goed, maar volgens mij was het geen privacyprobleem, de toeslagenaffaire, maar goed, zij zien dat wel zo. Dus ze gebruiken dat soort cases voor hun interne processen en daardoor krijgen ze wel sneller gehoor dan voorheen. Mm-hmm. Dus heel veel mensen die zijn wel heel blij daarmee eigenlijk dat dit soort dingen gebeuren. Want dan hebben ze eigenlijk een soort van...
Maar dan kunnen ze hun wensen voor hun eigen proces een beetje witwassen of zo.
Nou, niet witwassen, maar dan kunnen ze eindelijk privacy binnen hun organisatie wat meer aandacht geven.
Het komt
hoger op de agenda. Want het is bestuurlijk ineens chef Sasje, weet je wel. Dus het is heel belangrijk dat je dat wel beseft. Dus volgens mij leren we er wel wat van in het algemeen, want En ik kom altijd voorbeelden tegen. De gemeente Amsterdam zeggen al die privacy officers die daar hun betoog houden, verdedigen van hun GEP of zo. Dan geven ze dat voorbeeld van dat hebben we daar vandaan geleerd, dus daarom gaan we het zo doen. Nou, dat vind ik wel goed.
Ja, het is ook denk ik een iets wat door de tijd heen, hè, het zijn golfbewegingen. Dus inderdaad meer, hè, er wordt gezegd dat onder andere de Bulgare fraude was een van de redenen waarom die verstrenging is geweest ongeveer 10 jaar geleden. Nu zie je dat er, aan de aanleiding van toeslagen affaire weer heel anders naar gekeken wordt. Niet per se minder streng, maar wel meer ruimte voor menselijke maat. En ja, dat blijft een beweging die door de tijd heen en weer gaat. Maar die vraagt dus ook juist om die duiding, ook misschien wel vanuit de ethiek. En daar kan dus ook de ethische expertise bij helpen. Van god, in welke fase zitten we nu? Wat vinden we nu belangrijk? Hoe kijken we daarnaar?
Ja, bovendien roept het veel meer andere vragen op. Die we voorheen wel stelden stiekem zo. Bij de eettafel of zo. Maar niet echt zo aan de overheid zaten te melden. Bijvoorbeeld dat hele bestuurprobleem, zeg maar. Die bestuurders die zeg maar de carousel krijgen. Ga zo maar door. Mm-hmm. Dat wordt allemaal aan de kaak gesteld nu op dit moment. Omdat er zo'n voorval is. Dus volgens mij is het wel een hele goede...
Wake-up call
ja,
of zo.
Precies, ja, het is echt een wake-up call. En volgens mij komen nog heel veel veranderingen aan in de toekomst. Op basis van dit soort
gebeurtenissen. Noem eens iets. Wat denk jij dat er nog op de schop gaat?
Ik denk dat dat weet ik niet, maar ik verwacht wel dat daar veranderingen uitkomen.
Dat dus daar gewoon links of rechts zo komen de dingen boven.
Ja, en het suddert onder
de tafel. Het is in ieder geval nu al wel anders, dat merk je al. Ja.
Wat je in deze casus natuurlijk ook heel erg ziet, gaat over verantwoordelijkheid. Hè? Wie is nou eigenlijk verantwoordelijk? En dan, niemand weet het eigenlijk, iedereen een beetje. We zijn allemaal verantwoordelijk, maar niemand dus echt. Is dat ook niet lastig? Dan leren we dat dan ook niet, dat we misschien meer moeten gaan vastleggen. Wie gaat er eigenlijk over?
En wat is er? Gaat er over?
Gegevens.
Nou, over de gegevens, over het proces. Heeft het fout kunnen gaan?
Ja, nou, dat is zeker iets zeg maar, waar we denk ik veel beter over na moeten gaan denken. Want sowieso, hè, hoe meer gegevens er allemaal verzameld moet worden, dat moeten we ook beschermen dat niet allemaal gaat uitlekken. Hè. Ik heb zelf nog steeds last van allerlei spam toen er ooit bij LinkedIn gegevens zijn gelekt. Dus, en we begonnen natuurlijk met de stelling hè, dat burgers zelf meer over te zeggen moeten hebben. Dus mm-hmm. dat is daar zeker ook een aspect in. En ik denk ook zoiets als transparantie, zeg maar, hè, van wat er met jouw gegevens gebeurt. Dat je dat als burger veel meer weet. Zodat we ook een gesprek zouden kunnen hebben over van wat mag die overheid eigenlijk allemaal doen met die gegevens die zij van jou heeft.
Oké, ik wil naar de laatste vraag gaan. We hebben vastgesteld dat ethiek zit altijd en overal. Het gaat ook alle kanten op. Je kan het niet altijd even goed in wetten vastleggen. Je kan het niet altijd even goed juridiseren. Er komen wel steeds meer vragen op ons af met de toenemende technologisering. Dan valt af en toe, ik ga aan jullie alle drie even vragen. Valt de term, er moet een ministerie van digitale zaken komen. Dan is het er gewoon een grote sheriff. En die gaat de bedrijven in de gaten houden. Die gaat onze privacy bewaken. Die gaat de ministeries doorlichten. Die gaat misschien zorgen dat er een soort digitale accountant komt. Dat alle bedrijven aan het eind van het jaar even moeten laten zien dat ze hun digitale zaakjes en hun privacyzaakjes op orde hebben. Ik zie Hamid in mijn ogen ook al een beetje nee schudden. Oh. Ik begin weer bij Adrie. Even kort, ja of nee en waarom?
Nee, ik denk dat dit is het probleem. Het is een soort verantwoordelijkheidsparadox. Dus wat je hier hebt is, aan de ene kant wil je zeggen, er moet één iemand problem owner zijn. Die voelt dan de verantwoordelijkheid en die kan er iets mee doen. Maar tegelijkertijd, iedereen moet verantwoordelijk zijn. Want anders gaan mensen achteroverleunen en kijken naar Pietje die verantwoordelijk is. Dus ik weet niet of het probleem gaat oplossen. Ik vermoed het niet.
Nee, ik sluit me daar inderdaad helemaal bij aan. Ik zie dat ook niet als een oplossing. Het moet inderdaad van iedereen worden. Hè? Dus die bewustwording moet bij iedereen plaatsvinden.
Ik zie een parallel. Ik zeg ook nee, maar ik zie een parallel met religie. Van wie is het geloof? Hè? Je zou zeggen van je hebt allemaal imams, zeg maar, waar mensen vroeger hun hart gingen luchten of een probleem gingen voorleggen. Van ik heb dit gedaan. Het zijn allemaal ethische vragen die eronder kunnen zitten. Zo zie ik ook met gegevens bijvoorbeeld. Je bent er zelf van. Je bent zelf verantwoordelijk. Maar je kan ook bij iemand terecht. En daar moet een model voor zijn. Dus ga naar de priester of weet ik veel. De datapriester. En leg daar je hart. Want ik heb en wie zou dat dan zijn? Dus de AP is zeg maar zo'n soort autoriteit. Ja. Alleen die gaan niet echt over privacy. Die gaan eigenlijk alleen over het stukje gegevensbescherming.
Ga naar de privacy officer in jouw organisatie.
Bijvoorbeeld.
Okay. Ik vind het eigenlijk wel een mooie round-up. Het gaat over ons allemaal. We zijn allemaal betrokken. Ik hoop dat deze aflevering, deze podcast, een klein aanzetje geeft. Dat iedereen denkt, ik ga er ook over. En ik hoop dat iedereen zich ermee bezig gaat houden, Alex. Is dat een mooie conclusie?
Ja, zeker. En vooral er ook meer over wil weten. En dat het niet eng is. Ja, het is juist heel leuk.
Durf de vraag te stellen. Dus niet alleen mag dit, maar doe ook van, moeten we dit wel willen met z'n allen?
Moeten we dit wel
is
willen
met z'n allen? Is het wel een
goed idee? Ja. Oké. Nou jongens, dank jullie wel. Alex Korra, Hamid Belaibi en Katinka Knops. Succes met jullie mooie werk.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Het is een onderdeel van de Masterclass Ethiek die in totaal bestaat uit een drietal podcasts en drie webinars. Ze zijn allemaal afzonderlijk te beluisteren en te bekijken en samen bieden ze een praktisch fundament ten aanzien van data-ethiek. Wat omvat het? Welke ontwikkelingen zijn er? Hoe ziet de toekomst eruit? En welke suggesties zijn er voor toepassing binnen je eigen organisatie? Meer informatie over deze hele masterclass kun je vinden op onze website sip-overheid.nl onder het menu item uitgelicht.